En ik mag u vanavond weer meenemen naar het Matthäus-evangelie. En inmiddels is dat geworden Matthäus hoofdstuk 18. Waar we het vanavond zullen hebben over de vraag wie het grootst is in het koninkrijk. Matthäus 18, vanaf vers 1, waar staat: te diezelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus, een kinderke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide: voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kinderke ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, het ware hem nutter dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. Wee der wereld van de ergernissen, want er is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch wee die mens door welke de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houd ze af en werpt ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En in uw oog u ergert, trek het uit en werpt het van u. Het is u beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet één van deze kleinen veracht, want ik zeg u lieden, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijn vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des Mens is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat dunkt u, indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u dat hij zich meer verblijdt over dezelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemel is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Tot zover. Het schriftgedeelte wat nogal aanleiding geeft tot misverstanden. Er bestaan vele opvattingen over. En in de praktijk, als ik het mag zeggen, dan heb ik de indruk dat dit schriftgedeelte niet bepaald erg populair is. En dat zal ook wel, omdat er natuurlijk nogal wat vreemde en op zijn minst zeer harde, om niet te zeggen rigoureuze, uitspraken in gedaan worden. Al was het maar die van: indien uw oog u ergert, trek het uit en werpt het van u. En in uw hand u ergert, hak hem af en werpt het van u. En ik heb nog nooit gehoord dat iemand dit letterlijk ooit gedaan heeft. Dus een populair schriftgedeelte kan sowieso niet wezen, denk ik altijd maar. Eigenaardigheid is dat het hele verhaal verteld wordt naar aanleiding van de vraag: wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? Een vraag van de discipelen. Een vraag dus van diegenen die verwachten het koninkrijk te zullen ingaan. En die verwachting was uiteraard niet ten onrechte. Al weten wij nooit helemaal zeker op grond waarvan deze discipelen die verwachting hadden. Begrijp je me goed? Er staat discipelen, dat hoeft niet noodzakelijk enige van de 12 te zijn. Er waren er veel meer dan 12 en ze worden allemaal discipelen genoemd. En in Handelingen worden zelfs alle gelovigen, zo zonder meer, discipelen genoemd. Dus dat zegt niet zoveel. Maar de gedachte is in elk geval dat gelovigen het koninkrijk ooit zouden binnengaan. Komend echter vanuit de achtergrond van het Oude Testament. En dat wil zeggen, komen vanuit de achtergrond van de profetieën, van het Joods denken, moet er toch het een en ander recht gezet worden. En dat is ook wat de Heer ogenblikkelijk doet in de volgende verse. Want hij gaat niet meteen in op de vraag wie de meeste zal zijn in het koninkrijk der hemelen. En als u het mij vraagt, hij komt zelfs op de vraag helemaal niet terug. Dan kom ik hier niet tegen. In andere schriftplaatsen uiteraard wel. Daar wordt wel ingegaan op wie de meeste zou zijn. Eventueel. Maar hier niet eens. De Heer draait namelijk de discussie helemaal terug. Want het commentaar wat hij geeft is: zo gij niet wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Met andere woorden, de vraag naar wie dan eigenlijk het grootste is in het koninkrijk is helemaal niet aan de orde voor degene voor wie niet eens vaststaat of ze het koninkrijk wel zouden binnengaan. En tot die vraag beperkt de Heer zich feitelijk. In elk geval aanvankelijk, maar als u het mij vraagt, hij beperkt er zich helemaal toe. De vraag is namelijk wie überhaupt het koninkrijk zou binnengaan. Want vanuit Joodse achtergrond redenerend is het waarschijnlijk zo, want ik moet zeggen waarschijnlijk omdat ik generaliseer nu. Hè. Ik zeg Joodse achtergrond. Als ik zeg christelijke achtergrond, dan weet u nooit over wie ik het heb. Daar bestaat zoveel verschil van inzicht. Zo is dat nou eenmaal. Of gebrek aan inzicht. Verschil aan gebrek aan inzicht, zo zal het wel wezen. Wat het Jodendom betreft hebben we precies hetzelfde. Daar is ook enorm veel verschil van inzicht, dus ik moet het een beetje generaliseren. Maar de betrekkelijk algemene gedachte is dat als de Messias komt, dan zal het hele Joodse volk in elk geval het koninkrijk binnengaan. Dat koninkrijk van deze Messias uiteraard. En ik kan het rustig zeggen, omdat ik de indruk heb dat op zijn minst een heel groot deel van wat wij gewoonlijk noemen evangelische christenen dezelfde gedachte erop nahoudt, op een of andere wijze. Ik weet niet waarom, want het is natuurlijk een misverstand. Sommigen protesteren heftig namelijk tegen een zogeheten leer van alverzoening. Maar zodra gedacht wordt dat alle Joden vanzelf behouden worden, dan hoor je niet zoveel protest meer. Dat, om een of andere reden denkt men dat het zo zal gaan. En dat is net zo goed een misverstand natuurlijk. Want wat voor de heiden geldt, geldt voor de Jood en andersom. Namelijk het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En je kan ook lezen dus, het is kracht Gods tot zaligheid slechts voor degene die in hem geloven, namelijk eerst de Jood en ook de Griek. En dat is dan letterlijk uit Romeinen 1, dus dat kan helemaal niet stuk, zo zit dat gewoon. Want de gedachte is niet dat het Joodse volk vanzelf wel behouden wordt en dus het koninkrijk zal binnengaan als de Messias komt. Het is een heel hardnekkig misverstand onder het Jodendom in de eerste plaats en daarna onder het Christendom. Ik heb trouwens stellig de indruk dat vooral evangelische christenen zich tegenwoordig laten onderwijzen door Joden, die zij gelovige Joden noemen, maar die in werkelijkheid weliswaar religieuze Joden zijn, maar voor de rest stokongelovig. Laat ik dat dan maar eens een keer gewoon ronduit zeggen. De gedachte is namelijk dat iemand die gelooft het koninkrijk zal binnengaan. Het is niet voor niks dat de profeten in het Oude Testament al waarschuwen en zeggen: wee degene die de dag des Heren verwachten, want die zal enkel duisternis wezen, donkerheid en verwoesting van de Almachtige en hoe het maar heten mag. Wee degene dus ook onder de Joden die de komst van de Messias verwachten, want het zal blijken dat hij zal komen om dat volk, dat Joodse volk in de eerste plaats, te oordelen. De andere volken trouwens ook, maar het Joodse volk uiteraard staat bovenaan de lijst. Zo is dat nou eenmaal. En je kunt rustig spreken in dat verband van een zwarte lijst. Want als de Messias komt, zal hij blijken te zijn Jezus van Nazareth en hij zal een oordeel brengen over degene die niet in hem geloven. En hij zal hetzelfde doen uiteraard ook over alle heidenen die niet in hem geloven. Dat is ook trouwens wat naar voren komt, op heel andere wijze overigens, maar wat ook naar voren komt in het Johannesevangelie, waar wij een van de Joodse leidslieden tegenkomen die een bezoek aflegt bij de Heer Jezus en zegt: meester, wij weten dat gij een profeet zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Hetgeen een subtiele manier is om te vragen: bent u wellicht de Messias, de beloofde? Waarna de Messias zelf antwoordt: tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt de koninkrijk Gods niet ingaan. En dat is het snelle antwoord. En de vraag naar of de Heer Jezus de Messias is, die wordt aan de kant geschoven. De Heer zelf zegt namelijk: het kan nog wel wezen dat ik de Messias ben, maar als jij niet wedergeboren bent, ga jij mijn koninkrijk niet binnen. Zodat de eerste vraag is of Nicodemus wel wedergeboren is. Het antwoord is natuurlijk: nee, dat kan niet, er is nog niemand wedergeboren, want er bestond nog niet. Maar het antwoord op de vraag: bent u de Messias? Is precies hetzelfde antwoord: nee, dat kan niet, want Messias wordt ook de Heer Jezus pas op grond van zijn wedergeboorte, en dat bestond nog niet. Zodat de hele problematiek even een paar jaar teruggeschoven wordt, bij wijze van spreken. even op de datum geprikt, namelijk het is zover nog niet. Maar het is wel zo dat als de Heer Jezus uit de dood zou opstaan, dan zou hij inderdaad de Messias zijn, in elk geval. Maar daar zou Nicodemus niks aan hebben als hij niet eerst was wedergeboren. Toch? En precies dezelfde discussie komt hier aan de orde. Wie is de meeste in het Koninkrijk der Hemelen? Wel, dat is rijkelijk prematuur. Dat wil zeggen, dat is te vroeg gesteld, deze vraag. De vraag is eerst of men eigenlijk dat Koninkrijk wel binnengaat. Daarna kunnen we het altijd nog hebben over degene die in het Koninkrijk de meeste is. Maar men zou dan toch eerst in moeten gaan. En de Heer beperkt zich tot deze gedachte. Hij neemt namelijk, roept namelijk een kind tot zich, stelde dat in het midden en zeide, vers 3, voorwaar zeg ik u, en dat voorwaar legt grote nadruk op wat nu volgt, op voorhand. Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Wat het betekent is makkelijk genoeg, want als een kind worden kunnen wij niet. Zij ook niet. Zo zonder meer gaat dat niet. Dus we vragen af wat er dan precies mee bedoeld wordt eigenlijk. En dat is makkelijk genoeg. Want wij weten natuurlijk al lang uit de schrift dat als men het koninkrijk wil binnengaan, moet men eerst tot geloof komen. Toch? En moeilijker is het niet. De gedachte is namelijk dat kinderen per definitie gelovigen zijn. Ik bedoel niet in de hoge geestelijke betekenis van de term, maar ik bedoel gewoon in de aardse algemene betekenis van de term. Je kunt een kind van alles wijsmaken. Toch? Als de ouders het zeggen, dan zal het wel zo wezen. Dat blijft niet lang zo. Nee, maar dat is wel zo natuurlijk. Hè? Ik hoorde van de week nog iemand vertellen. Ik zal maar niet zeggen wie het was. Maar ik hoorde van de week nog iemand vertellen dat hij ooit een keer naar buiten gelopen was toen het hagelde. Buiten, met een boterham naar buiten.
Oh ja.
Historisch. Want hij dacht dat het misschien fans chocolade aangeslag zou worden. Op grond van de reclame, zal ik maar zeggen. Enzovoort. Helaas, het gebeurde niet. Enzovoort. Het geloof in Sinterklaas bleef echter nog enige jaren gehandhaafd, enzovoort. Maar goed, en met dat soort dingen, wat dat betreft kun je kinderen alles wijs maken. Later verandert dat. Dan verdwijnt wat wij noemen de onschuld en zeg maar de naïviteit, maar ik hou meer van onschuld. Want op het moment dat de mens niet meer onschuldig is, maar inderdaad schuldbewust is of kan zijn, gaat hij ook twijfelen aan dat wat hem verteld wordt. Hebben jullie? Nou, dat is makkelijk genoeg. Die twee dingen horen bij elkaar. Op het moment dat iemand tot het idee op het idee komt om te gaan liegen, gaat hij ervan uit dat anderen dat vermoedelijk ook zullen doen. En dat er dus niemand meer te vertrouwen is. Zo zit het ongeveer. We hebben daar een mooie spreekwoord van. Hè? Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. En zo is het ongeveer. De zondige mens is namelijk niet geneigd te luisteren. Zo zit het nou eenmaal. Dat is de algemene Bijbelse waarheid. En daarom zegt de Heer, indien gij niet wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. De eerste gedachte is dat men gehoorzaam zou zijn, zou luisteren, geloven gelijk een kind, zonder tegenwerpingen, gewoon vertrouwen zou stellen in anderen. Dat is wat kinderen wel zullen moeten. Dat doen ze gewoonlijk ook wel. Dat is het ene punt. Het andere punt is natuurlijk dat men in deze uitdrukking ook een verwijzing naar wedergeboorte zou kunnen terugvinden. De gedachte namelijk dat een mens opnieuw geboren moet worden en dus alsnog kind moet worden in tweede instantie, maar in dat geval kind van God uiteraard. En ik ben niet geneigd om te kiezen tussen de ene interpretatie of de andere. Ik denk dat het eerste het belangrijkste is. Men zal moeten geloven namelijk. Want hoe dan ook, een mens kan zichzelf niet wederbaren of wedergeboren doen worden. Een mens kan wel tot geloof komen. Bewust. Dat kost hem wat, uiteraard, maar niettemin, dat kan hij doen. Daar kan hij voor kiezen. Dat is in elk geval de Bijbelse gedachte. En de Heer Jezus zegt hen gewoon, indien gij u niet verandert. Dat wil zeggen, men zou zelf iets moeten doen. En aangezien men zelf zijn eigen wedergeboorte niet kan bewerkstelligen, laat ik die dus voorlopig buiten beschouwing maar weer en gaat het dus in de eerste plaats om geloof. Dat geloof vervolgens zou leiden tot wedergeboorte, dat het een werk zou zijn wat God zou doen op grond van geloof, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Maar als hier in de volgende verse gesproken wordt over kinderen, dan wordt dat woord gebruikt ter aanduiding van gelovigen. Ter aanduiding dus van degenen die hun vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus Christus. Op God en zijn woord, uiteraard. En dus, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij het koninkrijk der hemelen. Geenszins, op geen enkele manier betekent dat, zult gij het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Voor de goede orde, er staat koninkrijk der hemelen, maar u weet natuurlijk wel dat dat niet betekent de hemel, maar dat het wel betekent het koninkrijk. Dat is voor de Rooms-Katholieken onder u, want die lezen in plaats van koninkrijk der hemelen hemelrijk. En daarna wordt rijk weggelaten, wordt het gewoon de hemel. Maar daar gaat het uiteraard niet over. Het gaat over het koninkrijk van de Heer Jezus Christus, het Messiaanse Rijk. Dat dat een rijk is wat uit de hemelen zou nederdalen naar de aarde en dus eerst in de hemelen gevestigd zou zijn en vandaar pas naar de aarde zou komen, dat is een Bijbels gegeven. Daar gaat het maar om, daar ontleent het koninkrijk ook deze naam aan. Koninkrijk der hemelen. Elders genoemd koninkrijk Gods. Eenvoudig omdat God zelf de grondlegger is van dat koninkrijk. Maar verder maakt het niet uit, maar lees voor koninkrijk der hemelen niet meteen hemelen. Het gaat om het koninkrijk. Dat in ons geval, wij zijn ingegaan door wedergeboorte in het koninkrijk. En tegelijkertijd daardoor in de hemel, omdat het koninkrijk tot op heden slechts gevestigd is in de hemel. Dat is ook een Bijbelse zaak. Maar niettemin, de Heer zegt niet, je moet wedergeboren worden worden als een kind om de hemel in te gaan. Dat is wel zo, maar dat zegt hij niet. Hè? Hij zegt, het gaat om het koninkrijk. Gewoon een uitdrukking gericht tot de Joden en de Joodse opvatting. Waarbij de gedachte is dat men dan toch eerst tot geloof zou moeten komen, alvorens men het koninkrijk zou binnengaan. En men zou dat zelf moeten doen, want dat staat er ook. Indien gij u niet verandert. En dat zal in de toekomst op een of andere wijze ook moeten plaatsvinden. Waarna staat vers 4, zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kinderke. Want dat is waar het om gaat. Men zal namelijk in de eerste plaats zich moeten vernederen, knielen zeggen wij bij voorkeur liever, want dat klinkt vromer. Maar de gedachte van knielen is wel degelijk die van vernederen. Men zou naar oudtestamentische norm knielen om gezegend te worden. Ik me goed herinneren is zelfs hetzelfde woord in de Hebreeuws. Men zou knielen om zich te laten zegenen. En de Bijbel zegt dat degene die gezegend wordt minder is dan degene die zegent. Als men dus zegeningen wil ontvangen, zou men door de knieën moeten gaan. Zou men zich moeten vernederen, is de gedachte. En in dat verband wordt het kind als voorbeeld genomen wie zich zal vernederen gelijk dit kind. Het kind neemt nou eenmaal een ondergeschikte positie in en is onderworpen aan de ouders en in belangrijke mate eigenlijk aan alle grote mensen, zoals dat zo fraai heet. Als ze volwassenen zijn, is dan nog maar de vraag, bedoel ik maar. Dus daarom zeg ik maar grote mensen, hè. Krijgen we daar tenminste niet een discussie over. Maar men zou zich vernederen. Men zou zich namelijk onderwerpen aan het woord Gods. Daarvoor buigen, de nek buigen. U weet wel, dat hardnekkige volk in het Oude Testament, weet u wel, Israël. Men zou de nek buigen, het hoofd buigen en beter nog, men zou knielen. Of nog beter, men zou zich ter aarde nederwerpen. Hetgeen nogal eens een paar keer in de Bijbel voorkomt wanneer het woord Gods gesproken wordt. Dan gaan we plat op de buik liggen. Zo laag mogelijk. Ter erkenning van de autoriteit van God en zijn woord. Dat is de gedachte. Men zal zich dus moeten vernederen om wedergeboren te worden, om kind van God te worden en om het koninkrijk te kunnen ingaan. Maar daar houdt het verhaal niet mee op, want er wordt meteen aan toegevoegd: zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Want heel die gedachte van vernedering, buigen, de minste willen zijn, dat is zo ongeveer onze uitdrukking, denk ik, die is niet alleen van toepassing op wat wij dan noemen onze bekering, maar die zou van toepassing zijn en blijven op heel ons leven daarna. Daarvoor kan men niet schelen, uiteraard. Maar daarna uiteraard wel, want nederigheid is kenmerkend voor geloof, dat is namelijk onderwerping, maar daarna is nederigheid kenmerkend voor leven uit geloof. En eigenlijk, ik heb met opzet geen verwijsteksten genoteerd of iets dergelijks. Dat is namelijk onbegonnen werk, om eenvoudige reden, dat de hele rest van het Nieuwe Testament, in elk geval alle Nieuwtestamentische brieven, daarover spreken. Ze hebben immers als onderwerp onder andere het praktische leven van het kind van God. U weet wel, brieven, geschreven dus niet aan de mensheid in het algemeen, want dat doe je niet in brieven, maar in de krant, of weet je veel waarin. He, maar brieven geschreven aan een select gezelschap, een verzameld gezelschap uit de mensen. Namelijk geschreven aan gelovigen. En het onderwerp in die brieven is gewoonlijk, althans voor een deel, het praktische leven van de gelovigen. Hoe hij nou door het leven zou gaan te midden van een ongelovige wereld. En te midden van een wereld die in de macht van de duisternis is, enzovoort. En daarvan wordt zo zonder meer gezegd dat het gaat om een leven van dienstbaarheid, van nederigheid, van onderwerping enzovoorts. Want de eenvoudige gedachte is deze, dat als men deel wil hebben aan de heerlijkheid, aan de heerschappij van Christus, en daartoe zijn wij geroepen, zal men eerst moeten leren te dienen. En dat is een heel belangrijk bijbelsbeginsel dat we al geïllustreerd vinden en ook genoemd uiteraard, zelfs in het Oude Testament. Ik citeer maar even uit het hoofd. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Want God wederstaat de hoogvaardigen, hoogmoedigen, maar de nederigen van hart geeft hij genade. Enzovoorts. Noem ik er maar twee even. Maar echt, die brieven staan er vol mee. Met dit beginsel dat wij dienstbaar zouden zijn. In de eerste plaats de Heer zouden dienen. Maar daarna, als gevolg daarvan, ook elkaar als gelovigen in ieder geval zouden dienen. Niet ons eigen voordeel zoeken, maar we zouden het voordeel zoeken van de andere, staat er. Ook hetgeen des anderen is, enzovoorts. Nederigheid dus, want die nederigheid, die onderwerping en alles wat ermee samenhangt zou moeten leiden tot verhoging straks in de toekomst, namelijk in de wederkomst van Christus. En vandaar zelfs dat het nog veel sterker gezegd wordt, want nederigheid en dienstbaarheid leidt gewoon tot lijden, met een lange ei bedoel ik deze keer. Het leidt tot lijden en daarvan wordt gezegd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is de algemene gedachte. Nou goed, bij andere gelegenheid hebben we het onderwerp uitgebreid besproken. Vandaar dat ik nou aarzel om daar nou ineens op in te gaan. Maar niettemin, vernedering, nederigheid dus, dienstbaarheid. Dat is het waardoor op grond waarvan wij als kinderen Gods in de toekomst verhoogd zullen worden en tot zonen gesteld zullen worden. Vandaar dat degene die zich zal vernederen gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Niet naar aardse normen, niet naar de normen van deze wereld, maar wel naar Gods normen. En we kennen daarbij uiteraard het belangrijkste voorbeeld wat de schrift ons geeft, namelijk het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Misschien zal ik dat dan toch maar aanhalen uit 1 Petrus is dat, dacht ik. Ja, dat is wel aardig. 1 Petrus 2. En 1 Petrus 2, waar, en dan ga ik even heel snel in de voorgaande twee hoofdstukken door. Dat vind ik altijd leuk om even te doen, hè? Zo even. 1 Petrus, waarin hoofdstuk 1 wordt uiteengezet hoe wij kinderen Gods geworden zijn. Want God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Dat vind ik een prachtige uitdrukking. God heeft ons wedergeboren, waardoor we kinderen Gods zijn, tot hoop. Dat wil zeggen, onze hoop is dat wij die kinderen Gods zijn in de toekomst zonen Gods zullen zijn. En als zodanig zullen worden aangesteld. Maar ertussenin staat levende, levende hoop. En de gedachte is dat die toekomstverwachting inderdaad alle dagen van ons leven een rol speelt. En dat is zo omdat die hoop die we hebben niet zomaar vaststaat, maar omdat de toekomstverwachting die we hebben mede afhankelijk is van onze dienstbaarheid aan de Heer in dit leven. Vandaar een levende hoop. Ik weet niet of ik dat laatst in uw midden ooit eens gezegd heb, maar anders dan nu even snel. De gedachte namelijk dat de discipelen, de apostelen, de eerste christenen uit Bijbelse tijd, dachten dat de wederkomst van Christus in hun generatie zou plaatsvinden. Die gedachte is niet juist, maar berust op dat men in de schrift waarneemt dat die gelovigen inderdaad een levende hoop hadden. En hun verwachting, een persoonlijke verwachting, gesteld hadden op de wederkomst van Christus die hen loon zou geven. Vergelding, vergelding des loods. Niet in hun eigen generatie, maar vele generaties later. Maar dat maakt geen verschil. Het gaat maar om het beginsel dat wij zouden leven in het bewustzijn dat wij van de Heer loon zullen ontvangen voor onze dienst ook vandaag. En de beslissingen die wij vandaag nemen, zal ik maar zeggen, worden mede bepaald, of eigenlijk in de eerste plaats bepaald, door de hoop die wij hebben. En dat betekent niet dat we dus morgen de wederkomst verwachten meteen. Maar het betekent gewoon dat we verwachten dat in de wederkomst van Christus wij zullen delen in zijn heerlijkheid. En dat is waar het om gaat. Hè? Nou goed, de apostel zet dat dan ook verder uiteen. Blijft in hoofdstuk 1 overigens stilstaan bij dat wij wedergeboren zijn uit het levende, onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Tot in het eind van het hoofdstuk aan toe. En de gedachte is dat dat woord ook inderdaad onze levens zou bepalen, zou voeden, zou kracht geven enzovoorts. Waarna hij in het eerste deel van 1 Petrus 2, namelijk tot en met vers 10, uiteenzet dat wij als gelovigen deel hebben aan dat koninklijke priesterdom. Dat wij een priesterlijk volk zijn enzovoorts. Dat is niks nieuws, want in de Romeinenbrief worden daar zelfs 3 volle hoofdstukken voor uitgetrokken. En in de Efezebrief vinden we terug in hoofdstuk 2. Eigenlijk hoofdstuk 2, heel hoofdstuk 2 van Efeze. En anders in elk geval de laatste helft van Efeze 2. Nou goed, dat doet er niet toe, maar een priesterlijk volk. En dus een volk geroepen om God te dienen, want dat zouden priesters dan toch in elk geval doen. En als Petrus dan spreekt over waaruit die dienst dan bestaat, dan zegt hij dat wij onze wandel eerbaar houden zouden te midden van de heidenen. En dan zegt hij in vers 13, dit was vers 11 en 12. Dan vers 13, zijt alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil, nergens andersom, alleen omdat de Heer dat wil, dus, ter wille van de Heer. Zijt menselijke ordening onderdanig, menselijke overheid dus, hè. Dat was in Romeinen 13, enzovoorts. Want alzo is het de wil van God. Vers 15, nog een keer. En dan vers 18, gij huisknechten, werknemers betekent het ongeveer, hè? Gij huisknechten zijn met alle vrezen onderdanig aan de heren, niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harden. En daarna gaat het verder in hoofdstuk 3, vers 1. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig. En vers 7, gij mannen woont bij haar met verstand aan het vrouwelijk vat als het zwakste eergevende. Dat wil zij niet weten dat het zwakste vat is, maar bij mannen weten dat. Staat hier. Enzovoorts. Hè. Kortom, wat dan ineens genoemd wordt als onderdeel, als eerste punten van onze priesterlijke verantwoordelijkheid in onze dienst aan God, zijn deze dingen die gewoon rechtstreeks verband houden met ons aardse, maatschappelijke, sociale leven. En wij zouden dienovereenkomstig wandelen, niet omdat het voor ons het beste is, niet omdat het voor de maatschappij het beste is of iets dergelijks, maar gewoon omdat de Heer dat wil. En wij dienen hem daar dus mee. En waar wij wandelen dien overeenkomstig, zullen wij van hem daarvoor loon ontvangen. En wat de wereld betreft en ons oude aardse leven ondank, is werelds loon, dus daar hoef ik niet verder op in te gaan. Maar loon zullen wij ontvangen van de Heer zelf. Dat is waar het over gaat, hè? En dat is toch een kwestie van dienstbaarheid. Daar word ik hierover gesproken in deze woorden allemaal. Maar nadat de apostel in 1 Petrus 2 vers 8 zegt, gij huisknechten, zij met alle vrezen onderdanig die heren, de heren naar het vlees dus, zoals in Efeze heet, dan staat er in vers 19, want dat is genade indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt. Lasten draagt. Verdrukt wordt dus. Want dat is lasten dragen. Verdrukt worden. Leidende ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt? Daar haal je geen eer mee, hè? Vanzelfsprekend. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daardoor of daarvoor leidt, wel, dat is genade bij God. Onrecht lijden namelijk. Want hiertoe zijt gij geroepen. Waartoe? Om onrecht te lijden, staat er. Toch? Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Want Christus droeg, de Heer Jezus Christus, droeg onrecht. Voor ons, ter wille van ons. Waarom dan zouden wij geen onrecht dragen als onze Heer, Meester, voorbeeld, precies dat gedaan heeft in deze wereld. Zijn eigen rechten niet gezocht, integendeel, hij heeft gewoon dienst gedaan. Hij was de zoon des mensen, hij had recht op de troon over de hele aarde en over heel de mensheid. Niettemin zegt hij, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dienstbaarheid. En wat zijn claim op een troon en op koningschap betreft, dat werd zo lang aan de kant geschoven. Maar werd daardoor wel bereikt, overigens. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, en dus opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. En hoe dat eruit zag, wordt voor alle zekerheid er dan nog bijgezet, namelijk die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, der zonde afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid, dienstbaar dus aan de gerechtigheid, der gerechtigheid leven zouden. Want dat is inderdaad de gedachte, wij zouden navolgers van de Heer Jezus zijn, opdat wij ook deel zouden hebben aan de heerlijkheid van de Heer Jezus in de toekomst. En niet lijden om het lijden, maar lijden als gevolg van de dienst aan God. Wij zouden hem dienen in overeenstemming met wat niet alleen Petrus, maar ook de andere apostelen daarvan zeggen. Dat betekent nederigheid, betekent dienstbaarheid, maar dat zal leiden inderdaad tot verhoging in de toekomst naar het voorbeeld van de Heer Jezus Christus. En beter moet ik eigenlijk zeggen, met Christus. Want waar wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijk worden, is de gedachte. Nou goed, dan maar weer terug naar Matteüs 18... Zo wie dan zichzelf zal vernederen, vers 4, gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En eerlijk gezegd, als er staat, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen, dan denk ik dat de Heer Jezus dus eigenlijk en in de eerste plaats sprak over zichzelf. Want tenslotte is het een domme vraag. Wie zal er het meeste zijn in het koninkrijk der hemelen? De koning uiteraard, toch? En dit kinderken, zoek het maar eens op in het Oude Testament, als er van kinderen of jongelingen, deze jongeling enzovoort gesproken wordt, 9 van de 10 keer, dus, zeg het maar, niet al te star, maar 9 van de 10 keer, gaat het inderdaad om een beeld, een type van de Heer Jezus. En dat is hier ook zo, dit kinderken. Trouwens, het loopt tegen kerstfeest, dus dan kan je weer zeggen, dit kinderke, dat is de Heer Jezus. Hè? Toch? En die zou echt de meeste zijn. Maar het beginsel van dat men door nederigheid inderdaad verhoogd zal worden, dat is een algemeen bijbelse waarheid en die leerde ik zelfs al gewoon op de lagere school. Dat ben ik nooit vergeten. Ter gelegenheid van dat de geschiedenis van Jozef ons werd uiteengezet. Want we moesten daarvan leren, herinner ik mij, dat daarin een heel belangrijk bijbels principe werd uitgebeeld in de geschiedenis van Jozef. Namelijk dat zijn weg naar de verhoging, een verhoging die overigens van tevoren vaststond, want die was aangekondigd, weet u wel, in die dromen van Jozef enzovoort, maar dat de weg naar de verhoging ging door de vernedering. Nou, zo is het ook. Maar eigenlijk is het betere voorbeeld niet Jozef, maar de zoon van Jozef. Maar goed, daar hebben we het een andere keer dan wel weer over. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Of uiteraard zal de meeste in het koninkrijk der hemelen zijn. En daarna, en zo wie zodanig een kinderke ontvangt in mijn naam, zie je dat de Heer Jezus zich vereenzelvigt met dit kind. Wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar begrijp nou goed, dat kind in vers 5 is gewoon de uitbeelding van iemand die de Heer dient. Een gelovige dus. En wie een gelovige ontvangt, niet op persoonlijke titel, maar omdat het een gelovige is, nergens andersom. Wie een gelovige ontvangt omdat het een gelovige is, die ontvangt daarmee de Heer Jezus en zal door de Heer ook beloond worden. Een andere plaats staat, wie een profeet ontvangt in de naam eens profeten, dus wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, die ontvangt de Heer en zal door de Heer daarvoor ook beloond worden. Dat is waar het om gaat. Dus wie zodanig een kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleinen, daar heb je de uitdrukking, een van deze kleinen, ik vind het een prachtige uitdrukking, want je komt er niet zo gauw op, maar het is gewoon de aanduiding, niet eens van gelovigen in het algemeen, maar van gelovigen die ook inderdaad uit het geloof leven. Dat wil zeggen, diegenen die de Heer dienen. Die dienstbaar zijn aan God en aan Christus. Zo wie een van deze kleinen die in mij geloven. Kijk, staat er voor de alle duidelijkheid, staat het er nog even bij. Een van deze kleinen die in mij geloven, ergert of ten val brengt, doet struikelen of wil laten struikelen, want dat kan ook nog. Ergeren is immers ten val brengen, tackelen. Proberen ten val te brengen. Het waren hem nutten dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepte der zee. En dan komen de krasse uitspraken. Waarbij de Heer dus omstandig een oordeel uitspreekt over degene die niet alleen hem tegenstaan, maar die ook de gelovigen tegenstaan. Zo is dat nou eenmaal. Wij zijn geneigd dit soort zaken andersom te lezen, namelijk in de Nieuwtestamentische brieven. Daar staan wij zelf in de positie van deze kleinen, als het goed is, en dan staat er gewoon, wreekt u zelf een niet-beminde en geeft de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Romeinen 13, nee, 12 nog, de tweede helft. Zie je? Dat is precies hetzelfde. Alleen hier wordt gesproken tot diegenen die dan de gelovigen geweld aandoen op een of andere wijze. De Heer komt als een oordeel over hen aan. Zie? Het is niet een uitspraak gericht tot gelovigen, maar het is een uitspraak gericht tot ongelovigen. Vandaar dat we in het algemeen ons niet al te veel aantrekken van dit soort uitspraken, uiteraard. Toch? Nou goed, zo wie een van deze kleinen die in mij geloven en die dus mij dient, ergert, dwars zit, of hoe je dat maar zegt, het waren hem nutten dat de molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepte der zee. Het is een rigoureuze maatregel, maar het is nou eenmaal zo. Want de gedachte is dat de mens in het algemeen geoordeeld zal worden voor zijn werken, op grond van zijn werken. Dat begrijpen wij niet helemaal goed, heb ik wel eens de indruk. Dus dan zeg ik het nog maar een keer heel snel, hè, bij wijze van voetnoot. De Heer Jezus is gestorven voor alle mensen. En een mens wordt behouden op grond van geloof. En de gedachte is dat door de dood van de Heer Jezus de zonden der wereld zijn weggedaan. Welke werken kunnen dan nog geoordeeld worden? Eventueel. Niet de, wat ik dan toch maar even noem, de gewone zonden. De zonde die voortkomt gewoon uit de zondige natuur van de mens. Want die is weggedaan. Maar het hele punt is dat die werken geoordeeld zullen worden die voort zijn gekomen, hetzij uit ongeloof, en dat geldt voor ongelovigen dus, hetzij uit geloof, en dat laatste geldt voor gelovigen. Het is heel eenvoudig schematisch voor te stellen. De gedachte is namelijk dat de mens, u en ik, wie dan ook, welke voorbijganger ook, wij zouden allemaal, want dat is de, wat de hele Bijbel door naar voren komt, wij zouden allemaal ooit voor God staan, is de gedachte. En ik heb het niet over het tijdstip wanneer, ik heb het gewoon over het feit als zodanig. Ongeacht wanneer. En de eerste vraag is, en dat geldt voor de, bij de rechtbank trouwens, bij strafrecht in elk geval, altijd, de eerste vraag is niet, wat is er zo al misgegaan of wat is er goed gegaan? De eerste vraag is een zwart-witte, namelijk die van schuldig of onschuldig. En die kwestie wordt vlot geregeld, want van nature zijn alle mensen schuldig. Dus er valt verder niks over te zeggen. Maar of wij voor God schuldig zullen staan in de toekomst is afhankelijk van of wij geloofden of niet. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Heb je dat? Met andere woorden, de ongelovige, en ik bedoel er eigenlijk mee, om nou even zo nauwkeurig mogelijk te zeggen, ik bedoel er eigenlijk mee ongelovig in Bijbelse zin, namelijk niet onwetend, maar ongelovig. Iemand die het evangelie heeft afgewezen, is de gedachte. Die staat schuldig. Daar wordt het schuldig over uitgesproken, eerst. En wat de gelovige betreft, over de gelovige wordt uiteraard het onschuldig uitgesproken. En om aan die kant te beginnen, want dat is het makkelijkste, van de gelovige leert de schrift dat de gelovige nooit meer straf kan krijgen op welke zonde dan ook, want zonden zijn weggedaan door de dood van de Heer Jezus, het oordeel wat hij gedragen heeft, enzovoort, de straf die ons de vrede aanbracht was op hem, en hoe dat allemaal maar heten mag, dat is dus weggedaan. En voor zover wij, want dat zegt de schrift, geoordeeld zouden worden naar onze werken, kunnen dus alleen die werken nog een rol spelen die zijn voortgekomen uit onze dienstbaarheid aan hem. Gewoonlijk aangeduid als werken des geloofs. Kijk, ik bedoel zo, als je goed geweest bent voor je schoonmoeder, nou ja, voor je vrouw vooruit, als ongelovige help je dat niks. Je bent ongelovig, je hebt de evangelie afgewezen, je bent schuldig. Speelt verder geen rol van enige betekenis. Maar als je een gelovige, je hebt je vrouw lief gehad, zoals het er staat, niet ter wille van die vrouw, niet ter wille van jezelf, maar ter wille van de Heer. Ik ga nog niet discussiëren of dat kan of niet kan, maar gewoon, het gaat maar om het verhaal. Hè? Is zo gebeurd. Of als dienstknecht ben je gehoorzaam geweest aan je heer naar het vlees. Het was geen aardige man, zelf vond je het ook niet leuk, maar ja, de heer verwacht het. Je hebt dat gedaan, zul je van de heer loon ontvangen, zijn werken des geloofs namelijk. En de eerste vraag, eerste probleem of vraag is eigenlijk schuldig of onschuldig. En als het gaat om onschuldig, is de volgende vraag, en wat voor loon zal er eventueel wezen? Straf kan namelijk niet meer, dus alleen nog loon. Loonderving kan ook, dan klinkt het ook nog negatief, dat kan dus wel, maar niettemin blijft het loon. Weinig of veel of helemaal niet. Maar dat kan alleen voor werken des geloofs, kan nooit zijn voor de werken van de natuurlijke mens, want de natuurlijke mens was geoordeeld en was dood. Eén is voor alle gestorven, en dus zijn alle gestorven daarmee uit. En als wij dus voor ons, naar onze werken geoordeeld zullen worden, is het wat ons gelovigen betreft naar de werken des geloofs. En op grond daarvan zullen we min of meer heerlijkheid ontvangen van de Heer. Voor de ongelovigen geldt in beginsel hetzelfde. Hebben ze eerst schuldig verklaard. Van loon kan geen sprake zijn, want loon kan alleen zijn voor werken des geloofs. Maar er is geen geloof, dus ook geen werken des geloofs. En wat overblijft is dus werken des ongeloofs. Want de werken van de natuurlijke mens zijn weggedaan. Eén is voor allen gestorven. Dat geldt voor ongelovigen en voor gelovigen. Zonde der wereld is weggedaan en daarmee is het weg. De leer van de Alverzoening zegt dan, en dus zijn ze dan ooit wel een keer behouden. Want de Heer is voor hen gestorven. En ik zeg, en de Bijbel zegt, nee, het gaat erom of de Heer voor hen leeft. En op grond daarvan zal men behouden worden. Maar ze hebben de levende Christus afgewezen. En de volgende vraag is dan, ze zullen geoordeeld worden naar hun werken. Dat zegt de Bijbel ook, men verzamelt zich een schat. Ten oordeel. Romeinen 2. En dat kan dus alleen nog maar gaan over werken des ongeloofs. Werken die voortgekomen zijn uit ongeloof. Heb je dat? Voortgekomen zijn uit de afwijzing van de Heer Jezus Christus. Zij die zich hun leven lang verzet hebben tegen het evangelie, zal ik maar zeggen, en van alles gedaan hebben om het te bestrijden, zij zullen daarvoor straf ontvangen. Er staat helemaal los van dat de Heer voor hun zonden gestorven is. Want het is voor de zonden van de wereld, van de natuurlijke mens. Maar dit gaat om daden, werken, zonden die rechtstreeks zijn voortgekomen uit de openlijke vijandschap tegen God. Dat is waar het over gaat. En dat is waar dit schriftgedeelte dus ook over spreekt. Maar goed, zoals wij als gelovigen onze schat verzamelen in de hemel, in Timotheus staat dat in elk geval, zo verzamelen ongelovigen zich ook een schat ten oordeel. En dat is dan eventueel Romeinen 2. Ja, er zijn meer plaatsen, maar ik noem maar de meest voor de hand liggende. Nou, dat is waar het hier over gaat. Want deze kleinen, deze kinderkens, deze vernederden, of hoe ze maar genoemd moeten worden, zijn kinderen gods. En beter nog, dienstknechten gods, want daar gaat het uiteraard om. Gelovigen die de Heer dienen in nederigheid. En degene die hen ergeren, degene die hen ten val proberen te brengen, degene die hen bestrijden, zijn dus inderdaad ongelovigen die bovendien actief zijn in hun vijandschap tegen God en dus in hun afwijzing van het evangelie. Heb je dat? Zij bestrijden de dienst aan God. En juist dat is het op grond waarvan zij geoordeeld zullen worden. En daarom kan er staan, indien dan uw hand of uw voet u ergert, houd ze af en werp ze van u. Het is geen wonder dat wij daar geen boodschap aan hebben, aan nemen ook niet. Het wordt rechtstreeks tot ongelovigen gezegd, die per se ongelovig willen blijven. Ja, het is een beetje vreemd, maar het blijft een vreemd schriftgedeelte, dat bent u toch met me eens? Nou goed, dit vreemde schriftgedeelte geeft adviezen aan ongelovigen. En als je dan per se ongelovig wil blijven, doe dan in ieder geval niks rechtstreeks tegen de Heer en tegen het evangelie of tegen zijn dienstknechten, want dat zal je het oordeel opleveren. Strafmaat namelijk. Waaruit die bestaat, heb ik geen idee van, overigens. Voor het geval u dat zou vragen, dat weet ik niet, ik heb het nooit kunnen vinden. Ik kan er alleen over theoretiseren, maar dat kan u zelf ook wel, neem ik aan. Dus vooruit. He, maar strafmaat. Want hoe dan ook, degene waar het hier over gaat, zijn dus ongelovigen, zijn dus verloren, zullen terechtkomen in de dood, zullen uitgedeld worden. Dat is niet algemeen bekend. Nee, helaas. Maar dat is zo. Of moet ik dat nog uitleggen? Ik moet even hebben over de christelijke mythe. Dat is de christelijke mythe. Er zijn heel wat christelijke mythen. Een christelijke mythe is bijvoorbeeld dat God is in de hemel en Satan is in de hel. En als een mens doodgaat, dan gaat hij of naar de hemel of naar de hel. Dus hij komt of bij God terecht of hij komt bij de duivel terecht. Dat is een christelijke mythe. Nou ja, dat is Griekse mythologie. Dat heeft met de Bijbel niks van te doen. Dus op geen enkele wijze Bijbels. Dat velen dat denken komt omdat ze nog nooit de Bijbel gelezen hebben. In elk geval. Want zowel God als Satan zijn in de hemel, tot op heden. En dat is gewoon de Bijbelse vaststelling van een feit. De overste van de macht der lucht, de God deze eeuw, de overste deze wereld, en hoe je maar heten mag, en hij zal uit de hemel pas verwijderd worden als wij erin gaan. Dus hij is in dezelfde hemel waar wij naartoe zullen, kan niet missen. He? En daarna zal hij een tijdje op aarde tekeer gaan in de menselijke gedaante. En daarna zal hij ook van de aarde weggedaan worden en uiteindelijk ook in de poel des vuurs geworpen worden. En als hij ooit in de hel, of hoe je dat dan maar noemt voor de gelegenheid, is, dan is dat omdat hij daar zelf de gevangen is en zeker niet omdat hij daar heerst. Of omdat het zijn wereld zou zijn. Integendeel. Hij doet er alles aan om dat te bestrijden, maar hij zal er terechtkomen. En hij is er net zo bang voor als mens. Misschien nog wel banger, want hij weet zeker dat het gebeuren zal. Maar goed, toch? Alleen. Nou, zo ongeveer. Dat is een christelijke mythe. Een andere christelijke mythe is dat als je gelovig bent, dan zul je eeuwig voortbestaan in de hemel. Dat is niet een mythe, dat is waar. Althans, voor zover van toepassing op onze bedeling. Heb je dat? Want gelovigen uit andere bedelingen gaan niet naar de hemel, maar gaan gewoon waar ze thuis horen. Op aarde. De mens. Op aarde. Nou goed, dat doet langzamerhand bekend. De enige uitzondering op die regel is de gemeente. Die gaat naar de hemel, maar dat is uitzonderlijk. Dat is alleen voor de eerstgeborene die bestemd is voor de hemel. En daarom de gemeente der eerstgeborene die in de hemel is opgeschreven uit Hebreeën 12. Nou goed, maar die mythe is dan niet dat iemand die gelooft nu eeuwig zal bestaan. Ik gebruik met opzet dat woord. In de hemel. Dat is het niet, maar de mythe is wel dat iemand die niet gelooft eeuwig zal bestaan in de hel. Dat lag zo voor de hand om dat te denken. Toch even. De gelovige dan voor eeuwig in de hemel is, dan zal de ongelovige wel voor altijd durend, bedoel ik dus, in de hel zijn. En dat is een misverstand. Wat in stand gehouden wordt overigens door het niet goed begrijpen van bepaalde Bijbelse uitdrukkingen daaromtrent. Maar het is een misverstand, eveneens gewoon ontleend aan nog steeds de klassieke mythologie. Een mens gaat dood, komt in de Hades, het hiernamaals worden wij dan geacht te denken, maar het betekent echt gewoon de onderwereld. Maar komt in de Hades, het hiernamaals, en daar komt hij bij de splitsing en dan wordt bepaald of je rechts of links afgaat. En dat is het dan. Maar dat is de Griekse mythologie, maar dat is niet Bijbelse waarheid. Heb je dat? Bijbelse waarheid is, dat is heel eenvoudig, hè, dat de mens nou eenmaal sterft en dat de ziel die zondigt zal sterven, dat de mens ten dood is opgeschreven, dat de dood heerst in de wereld en wel door de zonde en dat het afkomstig is oorspronkelijk van Satan en dat soort dingen meer. En onze verloren positie is niet zozeer gelegen, niet primair, hoe moet ik het zeggen, is niet slechts gelegen in het feit dat we zondaren zijn, onze verloren positie is gelegen in het feit dat wij zullen sterven. Wij zijn allemaal van nature terminale patiënten. Opgegeven. Zo zit dat gewoon. En dat is wat de schrift noemt dat de mens verloren is. Dit leven raakt hij kwijt. Hij heeft het. Maar het grootste deel van zijn leven is hij bezig met aftakelen. Dat is het eigenlijk. He? Tot een gemiddelde mensen die vanavond in de bloei van zijn aderverkalking langzamerhand. Maar goed, daar gaat het nou niet over, hè. Maar zoiets, dat is verlorenheid. En behoudenis is dus niks anders dan het ontvangen van onverderfelijk leven. Leven wat men niet kwijtraakt, wat niet aangetast wordt in de loop der tijd of wellicht door de tijd. Hebben jullie? Is makkelijk genoeg. Vandaar dan ook, één voor alle gestorven, dan zijn alle gestorven. En dus verloren. Dat waren ze al, dus dat schiet niet echt op. Hebben jullie? Nee, zo zit dat gewoon. Maar de bedoeling is dat nieuw leven tot stand zou komen. De enige manier om behouden te worden is dus nieuw leven te ontvangen. Ter vervanging van uiteraard dat leven wat men toch ooit zal moeten opgeven. Zo simpel is dat. En men wordt dus behouden niet doordat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Men wordt behouden omdat hij leeft. En door geloof in hem ontvangen wij zijn eeuwig leven. Dat is de gedachte. En als we niet geloven en dus het eeuwig leven afwijzen, Christus afwijzen, het woord Gods afwijzen, het evangelie afwijzen, en dus niet wedergeboren worden, niet ander leven krijgen, dan loopt het met ons af zo ongeveer zoals iedereen denkt dat het afloopt eigenlijk. Ik bedoel ook ongelovigen. Namelijk, dan sterft men en dat is dan dat. En dan wacht ik een hele poos even. Dat moeten de meesten namelijk daarna. Hè? Want er moet nog even wat gezegd worden. Want het punt is dat de mens zich niet moet verbeelden dat hij aan de rechter kan ontkomen door te sterven. Sommigen doen dat, hè? Dat heb je wel eens. Hè? Als misdadigers gepakt worden op een of andere wijze, dan dringt ineens tot en door waar welke positie zich bevinden. Ze wachten de rechtszaak niet af, ze maken er een eind aan. Zo zit het ongeveer. Om aan de rechtszaak te ontkomen. Maar een mens moet in het algemeen niet denken dat hij door te sterven aan de rechter kan ontkomen. Want wat de schrift ervan leert, is dat ieder mens ooit door God geoordeeld zal worden. Niet voor zijn zonden, omdat hij nou eenmaal zondaar was, want daarvoor zou hij gewoon sterven. En dat heeft hij al gedaan in vele gevallen, dus daar is niks mee mis, dat is precies zoals het hoort. De ziel die zonder zal sterven, punt, uit. Maar wat er zal gebeuren, is dat die mens zal voor God gesteld worden, of je dat opstaan noemt of niet, dat vind ik nog altijd een beetje moeilijk. Maar in ieder geval, hij zal staan voor God. Als u dan zegt, dan is hij opgestaan, dan zeg je, ja, dat is goed, reken mij goed, niks meer mis. Maar hij staat voor God en hij zal door de rechter geoordeeld worden. Maar hij zal dan kennelijk ook van de rechter de tijd krijgen en dus nog een poosje blijven, of je dat leven moet noemen, weet ik ook nooit. Maar hij zal een poosje existeren, bestaan, om de straf voor zijn zonde te dragen, maar uiteindelijk zal hij verdwijnen. Alsnog in de dood, en dat heet gewoon de tweede dood. Openbaring 19, laatste verse. Dood, dus toch. Met andere woorden, de ongelovige, de godenvijandige mens, zal ooit ophouden te bestaan. Hij brengt niet een eeuwigheid door in een hel of een poel de vuur, of wat hem wezen mag, dat staat nergens in de Bijbel. Maar hij zal wel degelijk door God gestraft worden. En dat is niet, die straf is niet de dood als zodanig, niet de eerste in elk geval, maar het is de tweede. Dat wil zeggen, definitieve verwijdering in elk geval. Maar daar gaat kennelijk iets aan vooraf. Er zit kennelijk tijd tussen het staan voor de rechter en de definitieve annihilatie, want zo heet zoiets dan. De definitieve uitdelging. En daartussenin zal er straftijd of zo, weet je veel. Ik weet het niet. En ik weet ook niet wat de Bijbel zegt er verder ook niks van. En daarna denk ik, ja, waarom zou de Bijbel er ook eigenlijk wat van zeggen? Niet dan? Wat maakt het ons uit? Wat maakt het uit of de schrift er wat van zegt? Wie wil het weten? Wil u het weten? Maakt voor ons toch niks uit? En voor een ongelovige ook niet, want er kan duizend keer in de Bijbel staan, dan gelooft hij toch niet. Dat heeft geen enkele zin. Dus het lijkt mij ook redelijk dat dat dan verder niet verteld wordt, maar er wordt wel degelijk gesproken over een rechtvaardig oordeel Gods. En dat is niet voor alle gelijk, want anders kan het geen oordeel zijn naar werken. En tot in Openbaring 19 aan toe staat dat. Het is een oordeel naar werken. Naar evenredigheid. En wat men op grond van ongeloof gemeen heeft, is dat men uitgedelgd zal worden. Maar voor het zover is, dat kan nooit anders, voor het zover is, zal men dus op een of andere wijze straf dragen voor die dingen die men gedaan heeft in vijandschap, in opstand tegen God. Werken des ongeloofs, is de gedachte. Nou, sommigen noemen deze opvatting ook al verzoening, maar dat moeten ze dan zelf maar weten. Want het maakt niet uit, de term komt toch in de Bijbel niet voor. Wij lezen in de schrift, God is in Christus de wereld met zich verzoenen, dat doet hij ook. En die wie niet wil, die wordt uit die wereld verwijderd. En waar de wereld bestaat uit hemelen en aarde, betekent het dus dat nog in de hemel, nog op de aarde nog plaats is voor een mens. En wordt de wereld uitgegooid en daarbuiten is de poel des vuurs. En nou komt de moeilijke vraag, wat gebeurt er als iets brandbaars in het vuur geworpen wordt? Het verdwijnt en verbrandt, juist. He. Toen zei iemand, ja, maar dan stijgt het toch weer op als een lieflijke reuk den heren. Dan dacht ik, nou dan, verzin ze maar. He. Hoe kom je erop? Toen zei iemand, nee, maar vuur is om te louteren. Ben je zondag mooi klaar mee. Louteren iets wat onzuiver is, kan niet zuiver gemaakt worden. Wat er gebeurt in het vuur en wat we dan loutering noemen, is niet anders dan dat al het waardeloze verbrandt en het eventuele goede wat aanwezig was, het waardevolle, dat doorstaat het vuur. Dus namelijk die brandbare komt er dus weer uit, zoals goud, zilver en kostelijke stenen. Wordt door vuur gelouterd. Maar aangezien bij een ongelovige geen sprake is van goud, zilver of kostelijke stenen, komt er dus niks uit het vuur. Dat is heel simpel. Het was allemaal brandbaar. Ja, ik had natuurlijk ook hout, hooi en stro kunnen aanhalen. Maar het is een beetje lastig, want dat staat in 1 Korinthe 3 eigenlijk over de werken van de gelovigen. Dus ik wilde het dan niet uit zijn verband drukken. Maar het is wel het idee natuurlijk. Het is allemaal brandbaar. Het is een absurde gedachte dat je hout, hooi en stro zou louteren in het vuur. He, verzin ze maar, dat wordt echt geleerd allemaal hoor. Boeken vol met die onzin. Maar zo is het niet. Wat in het vuur geworpen wordt, verdwijnt daarin. Toen wist iemand nog een uitzondering. Want wij kennen enige mensen die in het vuur geworpen werden en die verbranden niet. Maar dat waren dan ook gelovigen. En dat bedoel ik maar. He. In, wat was het? Daniel 3. He. Goed. En als het anders is, als het waar is dat de ongelovige tot in lengte van jaren, zal ik maar zeggen, zal blijven existeren in de poel der vuurs, is dat in de eerste plaats niet voor te stellen. Ik bedoel, dat is niet een echt argument hoor. Het is niet voor te stellen. Er zijn meer dingen die niet voor te stellen zijn, die geloof ik ook. Maar in ieder geval, het is niet voor te stellen. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, als dat zo is, doet God continu een groot wonder aan deze mensen. Hij houdt hen in stand, hij houdt hen in leven. En dat is nou precies het wonder wat hij aan gelovigen zou doen. Begrijp je wel? Ik bedoel, het is zo inconsequent, al dat soort zaken. Bovendien, maar dat ga ik nou niet opzommen, maar ik heb eens een keer, dat is al jaren terug, dus een hele lijst gegeven van schriftplaatsen waar staat dat de zon daar uitgedeld zal worden, dat hij niet meer zijn, dat hij niet meer gevonden zal worden. Hij is er niet meer, hij is niets. Dat was in 1987. In maart 1987 en waarschijnlijk ook in januari, dat weet ik niet precies meer. 2 bijbelstudiedagen over dit thema, dus vooruit te maken. Daar hoef ik er nou ook niet verder op in te gaan. Het is stom vervelend hoor, die 2 bijbelstudies. Stom vervelend, maar het verkoopt goed. Het is stom vervelend, echt waar. Hoor ik ook al, het is stom vervelend, maar iedereen volgt het, want je wilt toch weten hoe het zit. Nou, zo zit het. Daar is ook niks moeilijks aan. Hè? Maar het punt is nu dat als een mens in zijn vijandschap tegen God daardoor oordeel verzamelt en als hij daarvoor in het gericht zal komen, dan kan hij er het beste aan doen om die vijandschap meteen stop te zetten. En als hij dat niet kan, als hij dat gewoon niet kan laten, als dat die gelovigen hem irriteren, als hij dan per se dwars moet zitten, dan kan hij het beste maar een eind aan zijn eigen leven maken. Onder het motto, dood ga je toch, ja inderdaad. Onder het motto dat het leven hier toch niet blijvend is, dan zal het toch kwijtraken. Maar je kan beter dan maar zo kort mogelijk geleefd hebben, dus te minder kun je gedaan hebben in opstand tegen God. En daar ben je goed uit als je vroegtijdig het leven verliest. Ik ben geen voorstander van de doodstraf, want ik bemoei me niet met de dingen van de wereld. Dat zijn dingen van de wereld. Hè. Ik ben geen voorstander van de doodstraf, want anders dan ging mijn kop er ook af. Nou, dan moet je het bijbels doen. En als je de Sabbat overtreedt, dan moet je gestenigd worden. Dus ik ben daar geen voorstander van. Aan de andere kant is het een tamelijk barmhartige aangelegenheid wanneer een notoren misdadiger inderdaad ter dood gebracht wordt. Toch? Des te minder kan hij zondigen, des te minder oordeel. Heel eenvoudig gezegd, nu even dan, maar zo zit dat wel. En dat is ongeveer de filosofie die achter deze woorden van de Heer Jezus steekt. Want die kinderkens, dat zijn de gelovigen van vandaag en degene die hen ergeren, ten val proberen te brengen, dwars zitten of wat er bewezen mag, dat zijn ongelovigen. En als je dan een hand hebt die zo nodig anderen moet hinderen, de Heer zegt, hak hem maar af. Want als je een voeten niet onder bedwang hebt en altijd maar die mensen, die gelovigen probeert te tackelen, hak je voet maar af. Dat is wat er staat. En als je oog u ergert, dan gaan we er nog even dieper op in. Want oog staat voor de bron, de oorsprong der dingen. En dus over, staat het oog onder andere voor het wezen en de natuur, de aard van de mens. Als je die dan niet onder controle heeft, wil maken dan maar net. Dat is wat hier staat. Nee, een beter advies is om tot geloof te komen. Maar er wordt van uitgegaan dat men dat niet doet. Men wordt niet gelijk die kinderen. Men kiest ervoor om niet als die kinderen te worden. Maar als men daarna die kinderen gaat dwarszitten, dan roept men oordeel Gods over zich af. En dat zou men beter voorkomen. Er staat trouwens, vers 8. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houdt ze af en werpt ze van u. Het is namelijk, komt de verklaring, het is beter het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. Ik dacht trouwens dat er stond helse vuur. Kom ik daar aan? Oh, dat is vers 9, het helse vuur. Het eeuwige vuur. Het eeuwige vuur wil zeggen, daar kan men niet aan ontkomen. Het alomtegenwoordige vuur. Ik bedoel, het vuur wat overal komt en wat er zal blijven in de zin van, daar kom je niet, ontkom je niet aan. En daarna staat hetzelfde, met een paar andere woorden ertussen in vers 9 nog een keer. Daar staat, daar wordt gesproken over inderdaad het helse vuur. Dat moet ik even corrigeren, want wat vertaald is met hels is niet Hades en dus niet hel, maar is Gehenna. En dus inderdaad de poel des vuurs. Dat weet u toch, hè? En meestal als in de Statenvertaling, ik praat nooit over een andere, dus nou ook niet. Meestal als in de Statenvertaling het woord hel staat, is het de vertaling van Hades en dat is een neutrale term voor het dodenrijk. De onderwereld, of hoe zoiets maar heet, onderwereld. Hel betekent namelijk een soort keldertje. Dat is wat het woord hel betekent. Een geheime bergplaats onder de grond, dat is hel in het Nederlands. Wij kennen het niet meer. Nou, soms nog in oud-Nederlands, waar het overleefd heeft. Maar we kennen het wel in het woord helen. Helen. De contrabando, hè, zoiets. De dingen in het geheim wegstoppen. Verbergen. Dat is helen. Maar het komt van dit woord. Hel. Zelfs dan een naamwoord. Helse vuur. In dit geval staat hier. Maar hier staat hels. Maar het is niet de vertaling van Hades, maar van Gehenna. En Gehenna is eigenlijk een vergriefde vorm van een Hebreeuwse term. Het dal van Hinnom. Dat is namelijk, die term namelijk, die naam, werd gegeven aan, laat ik maar gewoon zeggen, de vuilverbranding buiten Jeruzalem. In het dal van Hinnom. Men wijst het nog aan, het dal van Hinnom. Maar goed. De zonen van Hinnom enzovoort. Dat is verbranding. En de term Gehenna is dus synoniem met vuur, waarin alles wat onbruikbaar is, inderdaad verbrand wordt. En dat is wat de poel des vuurs is. En vandaar de term Gehenna in het Grieks. En het helse vuur, het is dus eigenlijk gewoon de poel des vuurs. Dat is waar het op neerkomt. Nou goed, daar zullen we het eerst bij laten. Want ik denk dat we wel een versterking kunnen gebruiken. En zo komen wij bij vers 10. Ziet toe dat gij niet een van deze kleinen veracht, of bestrijdt, of ten val brengt, of wat voor woorden maar gebruikt kunnen worden. Want ik zeg jullie dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Waaruit dus het verhaal is ontstaan dat kinderen een engel hebben. Ja, en hoe heet het ook alweer? Noemen ze dat nog, de Rooms-Katholieken? Ja, een beschermengel, ja, ja. Engelbewaarder, dat was hem, engelbewaarder. Ja, een beschermengel, een engelbewaarder of hoe het maar heten mag. Dat is een misverstand, want het gaat hier niet over kinderen in het algemeen. Het gaat hier over gelovigen. En daarmee wordt dus gezegd dat wij als gelovigen één engel hebben. Iemand die voor ons zorgt, of zo. Die op ons past, of wat er maar wezen mag. Hoe letterlijk je dat moet nemen, weet ik ook niet. Maar in het algemeen is het wel degelijk de Bijbelse gedachte. Namelijk in elk geval die van Hebreeën hoofdstuk 1... Dat kan niet missen. Want daar wordt van engelen, waarvan velen denken dat het vorsten zijn, dat ze kronen dragen. Maar daar wordt van engelen gezegd dat zij gedienstige, dienende, dus geesten zijn. Dat er geesten zijn, dat wisten wij. Maar ze zijn gedienstige geesten. Dat wil zeggen, zij verrichten dienstwerk. En er staat van hen in Hebreeën 1 vers 14... Zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst... Kan dus niet misverstaan worden, twee keer, hè, dienst. Die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil of ter wille van degene die de zaligheid beërven zullen. Zodat de engelen inderdaad uitgezonden worden om ons te dienen. Niet in opdracht van ons, overigens, voor alle duidelijkheid, maar in opdracht van God zelf. Want zij zouden weliswaar ons dienen, niettemin staan ze niet in onze dienst. Hebben jullie? Dat kan, hè? Er is niks moeilijks aan, hè? Ze staan in dienst van God, maar ze dienen vervolgens ons. Dat is een variant op dat Paulus zegt dat hij dienstknecht van Jezus Christus is, en daarna zegt hij dat hij de gemeente dient. Maar hij ontkent dat hij in dienst staat van de gemeente. En zo is het ook. In dienst van God, van wie hij als het ware de opdracht, dan wel opdrachten, ontvangt. Maar het is ter wille van de gemeente. En hier wordt iets dennoks gezegd van de engelen. Ze zijn gedienstige geesten tot dienst uitgezonden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. En de gedachte is dus gewoon dat wij in onze dienst aan de Heer inderdaad kunnen rekenen op zijn bijstand. Dat wil zeggen dat wij van hoger hand, vanuit de hemel, inderdaad bewaakt, bewaard worden, of hoe dat maar heten mag. En dat betekent ook dat al wat gedaan wordt tegen de gelovigen, inderdaad, laten we maar zeggen, wordt opgeschreven. Daar komt het ongeveer op neer. Want dat is de gedachte ook van Openbaring 19, waar de mensen geoordeeld worden, staande voor God. Ze worden geoordeeld uit de boeken die geopend worden. En ze worden geoordeeld naar hun werken, zodat de gedachte is dat die werken dan inderdaad in de boekhouding, in de boeken dus, voorkomen. En dat is ongeveer wat hier ook gezegd wordt. Dat wil zeggen dat wat er ook gebeurt, het wordt bijgehouden, en degenen die deze ergernis voortbrengen, zullen daar verantwoording van afleggen, zullen daarvoor gestraft worden, is de gedachte. Goed. Ik moet even kijken hoe het zat met die beschermengelen uit vers 10. Want dat verhaal van die beschermengelen wordt ontleend aan een paar versen, heb ik even voor u nagekeken. De ene is Hebreeën 1 vers 14. Maar zoals gezegd, dat gaat niet over kinderen, maar het gaat over kinderen Gods. En dat is niet helemaal hetzelfde. De andere schriftplaatsen die in dat verband worden aangehaald, is die van Openbaring 8. Maar die is al erg terzijde. Waar staat, ik zag de zeven engelen, vers 2, Openbaring 8 vers 2. Ik zag de zeven engelen die voor God stonden. En hun werden zeven bezuinen gegeven enzovoorts. Maar die zeven engelen die staan hier niet voor individuen, laat staan voor kinderen. Maar ze geven uitdrukking, op typologische wijze overigens, aan de zeven gemeenten uit hoofdstuk 2 en 3. En in hoge mate hebben ze hier een symbolische functie. Dat is maar waar het om gaat. Daar kun je de gedachte van beschermengelen in elk geval niet aan ontlenen. De andere schriftplaatsen in dit verband zijn de twee uit de psalmen. De ene is psalm 34. Psalm 34... Maar daar staat ook maar gewoon in vers 8. De engel des Heren, en dat is de Heer zelf. De engel des Heren, uitdrukking betekent eigenlijk gewoon de engel, namelijk de Heer. De engel des Heren legert zich rondom degenen die hem vrezen en rukt hen uit. Dat wil zeggen, verlost hen, is de gedachte. Maar ook hier geen spoor van beschermengelen. Wel de algemene gedachte dat God vanuit de hemel en door zijn engelenlegers, om zo te zeggen, voor de zijnen zorgt. Dat wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat er dus op iedere gelovige een engel gezet wordt. Om met voetbaltermen te zeggen. Ja, ja, dat ging per ongeluk. Maar hoe zeg je zoiets anders, hè? Dat dus niet. En dan ook maar voor de volledigheid, Psalm 91, vers 11. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Psalm 91, vers 11. Hij zal zijn engelen, meervoud, van u bevelen dat zij u bewaren, enkelvoud, in al uw wegen. En hier is dus niet sprake van één beschermengel, maar van vele beschermengelen die allemaal zorgen voor één. En die ene is uiteraard gewoon Jezus van Nazareth. De Heer Jezus dus. Want daar gaat deze psalm over uiteraard. Die engelen die voor de Heer Jezus, voor de Messias zouden zorgen. Later aangehaald door de duivel, die had dit ook gelezen. In ieder geval vers 12, dat is misschien bekender. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Dus zei de Satan tot de Heer Jezus, spring maar van de tinnen des tempels. Want, is geschreven, de engelen zullen u op handen dragen. Had u toch een bijbeltekst? Toch? Maar hij wist dus waar het over ging. Over de Heer Jezus en niet over de mensen in het algemeen. Dat idee van een persoonlijke beschermer is niet een bijbelse. Wat wel bijbels is, is dat de Heer voor ons zou zorgen. Dat dat bij gelegenheid gebeurt door inderdaad engelen. Dat geloof ik inderdaad, ja. Dat staat er dus ook gewoon zo. In elk geval in Hebreeën 1 vers 14, maar ook in deze uitspraak uit de psalmen. Dat valt daaruit af te leiden. Maar het idee dat er een persoonlijke bewaker op ons past enzovoorts, zo zit het dus niet. Maar goed, maar het idee van dat kinderen een engelbewaarder hebben, dat komt dus echt uit deze tekst, uit Psalm 18. Maar u mag het dus wel weer vergeten. Dat is namelijk niet zo. Maar wat er in het vers wel gezegd wordt, is dat inderdaad God voor de zijnen zorgt. En dat wat ons ook zal wedervaren, dat wat men ons ook in de weg zal leggen als kinderen Gods, het zal inderdaad gebroken worden. Maar dat komt overeen met mij komt de wraken toe en wreekt u zelf niet beminden en geeft de toorn plaats enzovoorts. Wij zijn niet geroepen om ons eigen recht te handhaven of te verkrijgen hier op aarde. Integendeel, wij zijn geroepen, zei Petrus, om onrecht te lijden. En als we ons over het recht zorgen maken, wel nu, dat recht zal voortgebracht worden in de toekomst. En dat was voor de Heer Jezus zelf vroeg genoeg. En dat zal voor ons ook vroeg genoeg zijn. Goed. En dan komt de algemene uitspraak die in heel wat verschillende omstandigheden wordt toegepast. Die van vers 11. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren was. En dat komt nogal eens een paar keer voor. En altijd in, of dikwijls in een heel verschillend verband. Maar hier in dit verband, en hier wordt dus inderdaad eraan ontleend, dat de Zoon des Mensen inderdaad voor de zijnen, voor degene die hem dienen, inderdaad zou zorgen. En voor zover ons geweld aangedaan wordt, zal hij recht voortbrengen, is de gedachte. En bedenk dan dat de titel Zoon des Mensen de titel is van de allerhoogste mens. Of andersom, het is de hoogste titel die een mens kan dragen, als mens. Nou, het is niet één hogere, maar dan komen we in een ander gebied terecht. Dan wordt het Zoon van God uiteraard. Maar ik bedoel, zo te midden van de mens is de titel Zoon des Mensen de hoogste. En hoewel de Heer Jezus suggereerde dat hij Zoon van God was of zou zijn, ik ga er nou niet, toch niet verder op in, is het niet verder dan een suggestie. Want wat hij wel claimde was te zijn de Zoon des Mensen. Maar het is die mens die alle recht heeft over de mensheid en over de hele aarde, die deze dienende functie vervult van zoeken en zalig maken wat verloren was. En dat geldt niet alleen voor de mensen in het algemeen, maar het geldt in bijzonder dan voor de gelovigen. Daar waar wij de weg zouden kwijtraken en dus verloren zouden gaan, ik heb de uitdrukking nou langzamerhand een beetje, verloren gaan wil zeggen dat de weg nergens naartoe leidt, geen doel heeft. Dan ben je de weg verloren. Ik had laatst iemand die was de weg kwijt. Zeg maar, je staat erop. Laten we zitten. Maar dat kan, hè? Dan gaat het nergens naartoe. Ik ben ervan overtuigd dat als een gelovige de weg kwijtraakt, dat de Heer hem de weg zal wijzen. als wij als gelovigen van goede wil zijnde, dat is heel. Als wij gelovigen van goede wil zijnde misleid, verleid worden, hoe dat maar heten mag, dan zal de Heer ons terugbrengen op het goede spoor. Niet met geweld, hij zal ons niet dwingen of opjagen, hij zal ons leiden. Als wij niet bereid zijn hem te volgen, is dat onze verantwoordelijkheid. Maar niettemin, daar waar wij spoorbijster raken, zal hij ons weer op het spoor brengen. Dat is nou eenmaal zo. Ik maak me nooit echt zorgen over mensen die van goede wil zijn en die op een gegeven moment misschien waarschijnlijk een beetje aan het verdwalen zijn. Dat komt wel weer goed. Dat geloof ik wel. Als men eerlijk is, en dat laatste, dat is waar ik me dan wel zorgen over maak uiteraard. Dat is zo. Goed. Nou. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Hij zal ons zoeken en terechtbrengen. Dat is ook de strekking van wat nu volgt, vanaf vers 12. Wat dunkt u? Dat wil zeggen, wordt ons gevraagd wat wij ervan vinden. Indien enig mens 100 schapen had, waren nou precies 100? Dat is makkelijk genoeg, hè? Dat is makkelijk genoeg, hè? Toch? Hè? Als er schapen zijn en ze worden geteld, zijn er altijd 100. Dat kan niet missen. Want de betekenis van 100 is dezelfde als die van schapen. Dus zijn het altijd 100 schapen. Dat is makkelijk, hè? 100, dat staat namelijk voor geloof. En dus voor volgzaamheid. En dat is wat een schaap voorstelt, volgzaamheid. Een schaap wordt geacht de herder te volgen. Dat staat ook uitgebreid trouwens in de Bijbel. In het bijzonder dan natuurlijk in Johannes' Evangelie. Dat staat uitgebreid in de Bijbel. Schapen zijn daarmee een beeld van gelovigen die inderdaad hun Heer volgen. En die Heer brengt hen aan grazige weiden. De Heer zou voor hen zorgen, zou hen leiden aan zeer stille wateren. Leuk, hè? Dat is toch Psalm 23, maar goed. Maar zo zou het nu eenmaal zijn. Het heeft dus alles te maken met geloof. Mijn schapen kennen mijn stem, of horen mijn stem. En zij kennen mij en zij volgen mij. Dat wil zeggen dat de schapen een beeld zijn van gelovigen. Maar 100 staat net zo goed voor geloof. Want 10 staat voor het spreken van God, het woord Gods. Nee, niet voor de wet. Ja, ook, maar voor het woord Gods. Enzovoort. Als ik het moet bewijzen, dan noem ik ook niet meteen de 10 geboden. Want dan ga ik gewoon terug naar Genesis 1, waar God 10 keer spreekt. Er staat er gewoon, en God zeide 10 keer, en daarmee was het uit. Dat wil zeggen, 10 staat voor het spreken van God, en 10 kwadraat, de vervulling van de 10, dus de vervulling van het woord Gods, staat voor geloof. Daar waar men gelooft, wordt het woord Gods vervuld, uiteraard. Dat is de bedoeling van woord in het algemeen, dat er geloofd zou worden. Als niet geloofd wordt, heeft het woord geen zin. En dus de vervulling van het woord is de aanvaarding van het woord, geloof namelijk. Vandaar schapen, 100 dus. Nou goed. Wat denkt u, indien enig mens 100 schapen had en 1 uit dezelfde afgedwaald waren, ik zeg altijd, en nou is de vraag, hoe heet dit schaap? Maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Hé? Is dat moeilijk, hè? Isaac, wie zei dat? Ja, Isaac, dat kan niet missen. Abraham was 99 en hem werd een zoon beloofd. En toen hij 100 was, werd de zoon geboren. Ja. Want 99 is op een of andere wijze een 3, namelijk 3 x 33. Maar goed, of 3 x 3 x 11 voor mijn part. Maar in ieder geval, het heeft iets met een 3 te maken, namelijk belofte. En op 99, dus een 3 op een hoog niveau, wordt die belofte nog eens herhaald. Was trouwens een oude belofte, hij was er al veel eerder. Maar goed, hij werd nog eens herhaald. En toen de belofte vervuld werd, althans aanvankelijk, door de geboorte van Isaac, was dat bij de 100. Uiteraard, hè. Maar goed, dat even terzijde. Dus dat is gewoon voor de oefening dat je die dingen een beetje in het hoofd hebt. Maar een mens had 100 schapen en 1 uit dezelfde waren afgedwaald. Zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En dan staat er, en indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. En dat is een eigenaardige uitspraak, omdat eigenlijk de heer dus, toch wat positief zegt dan over die ene die afgedwaald was. En daar is hij zelfs positiever over dan over degene die niet afgedwaald waren. Dat staat hier. Ik zeg u dat u zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Heb je dat? Want het hele punt is dat volgzaamheid en geloof nou niet altijd meteen een deugd is, hoor. Het kan ook gewoon laksigheid zijn. Het kan slapheid zijn. Het kan gebrek aan initiatief zijn. Het kan gebrek aan initiatief zijn. Enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. Er zijn mensen die zijn gelovig omdat het min of meer vanzelfsprekend is. En dat zou wel. Verder kan het er nog niet zoveel schelen. En ze hollen altijd achter die herder aan. En punt. Er zit dan ook niet zoveel leven in. Begrijp je wel? Het is niet altijd alleen maar positief. Er zijn er trouwens meer, denk ik, die op precies dezelfde wijze ongelovig zijn, hoor. Uit apathie, uit fatalisme, uit laksheid, waar zou ik me in verdiepen, enzovoorts. En ze lopen dus een ongelovige wereld na, ze lopen alle trends en alle modeverschijnselen in de wereld mee, en hoe dat maar heet mag, ze doen gewoon mee, gewoon, kuddedieren, mensen, kuddedieren. En dat begrip kuddedier, toegepast op een mens, is nog nooit gebruikt in de positieve betekenis van het woord. Dus dit is niet altijd positief. Het is toch wel aardig als er dan toch schapen zijn die bij gelegenheid de neiging hebben om toch wat af te dwalen. Dat is nog niet hetzelfde als met opzet weglopen. Afdwalen kan ook zijn dat men de concentratie verliest, of dat men afgeleid wordt, of dat men een idee heeft, zo van, hey, zou dat iets zijn, mis ik misschien iets, en even kijken, enzovoort. Hè? Dat kan toch, er hoeft nog geen boze opzet te zijn meteen, of zo. Hè? En dat gebeurt met gelovigen ook, maar het zijn lang niet altijd de slechtste die afdwalen, hoor, laat ik u dat vertellen. Dan ben ik echt niet dat ik nou moet bepalen wie de goede en wie de slechte gelovigen zijn. Maar het zijn niet de slechte dikwijls die afdwalen. Soms ook wel. Dat hangt maar van een heleboel omstandigheden af. Maar je kunt niet zomaar concluderen, hij dwaalt af of zij dwaalt af. Dus er zit van alles verkeerd. Dat hoeft niet noodzakelijk. Integendeel. Je kunt ook gewoon toepassen, onderzoek alle dingen en behoud het goede. En het risico van het onderzoeken van alle dingen is dat je afdwaalt. Maar daarvan zeg ik dus, als je eerlijk bent, geen enkel probleem. Als je oprecht bent, de zoon des mensen is ook wat dat betreft gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En zo, daar gaat het hier ook over. Want hier gaat het niet over 99 bokken en één schaap, die van elkaar gescheiden moeten worden of gescheiden raken of wat dan ook maar. Het gaat over een kudde van honden. Dat wil zeggen, dat hoort zo, er is er geen één weg, dat hoort zo bij elkaar. Het is een kudde, het zijn gelovigen. Want dat stelt het voor. Maar de ene schaap wat dan toch wat bijzondere zorg nodig heeft, daar is de heer dus toch positiever over dan over de hele rest. En ik meen zelfs, als ik me dat nou goed herinner, dat in Lucas 15 is dat, geloof ik, dat daar nog duidelijker staat. Precies. Misschien dat het daar dan in een wat ander verband gezegd wordt, maar het staat er in elk geval duidelijker, hetzelfde beginsel. Vanaf vers 4, wat mensen onder u hebben, de 100 schapen, natuurlijk, en één van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat heen naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouderen, verblijd zijnde, hij breekt overigens niet het pootje van het beest, want dat staat wel in sommige kinderbijbels, maar niet in de Bijbel. Dat verhaal kennen jullie of niet? Iedereen, zie je wel. Merkwaardig is dat. Komt niet in de Bijbel voor. Maar goed. Als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouderen, verblijd zijnde. Want kijk, dat verhaal van de pootje erbij, dat is de begrijpelijke. waarom hij dat erbij verzonnen heeft. Hè? Dat weet u toch, hè? Want dan dwalen wij af en haalt ons de Heer wel terug, maar we krijgen wel straf. Dan breek je de benen. Dat is de moraal die achter het verhaal steekt, al wordt het er niet bij verteld. Maar het is niet zo. Hij haalt ons gewoon bij de kudde, hij brengt ons terug bij de kudde. En thuiskomende roept hij de vrienden en de buren samen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was, wat de weg kwijt was, wat was afgedwaald, of hoe men heet. Ik zeg u dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. En dan weet ik wel dat hier dus op een iets ander niveau wordt toegepast, maar de uitspraak over die 1 en die 99 is hier dus nog veel sterker. Nou goed, ik laat het maar voor wat het is. En keer terug naar Matthäus 18, waar dan vers 13 zei: en indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde, over die ene, dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. En dan niet zeggen in vers 13, het is geschied dat hij hetzelfde vindt, zo van stel dat het gebeurt. Nee, het gebeurt gewoon. En als het gebeurt, dan brengt de feest met zich mee. Dat wil niet zeggen dat het onzeker is dat het gebeurt. Het is zeker dat het gebeurt en het brengt zeker feest met zich mee. Blijdschap. En dat is ook wat vers 14 dan zegt. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemel is, dat een van deze kleinen verloren gaan. En de gedachte is, niet eens in de eerste plaats, ik moet voorzichtig zijn opdat u me niet verkeerd zou begrijpen, maar de gedachte is niet eens in de eerste plaats dat de Heer zorgt dat die gelovigen bij elkaar blijven of zo, en dat ze allemaal ook inderdaad behouden door de hemel ingaan en dat soort dingen meer. Want tenslotte, als wij wedergeboren zijn, horen we, of zijn we in het koninkrijk, zijn wij behouden en dat soort dingen meer. Daar gaat het niet over. Waar het hier over gaat, is over die kleinen, die nederigen, die de Heer dienen. Niet maar slechts wedergeboren mensen, daar gaat het niet over. Eigenlijk gaat het daar maar zelden over in de schrift. Het gaat om kinderen Gods die hun hemelse vader dienen, omdat ze zonen zouden worden. Want dat is de norm, daar wordt dus over gesproken. En de gedachte is dan, dat waar een van deze kleinen zou verloren gaan, en dus de weg kwijt zou raken, op een verkeerd spoor terecht zou komen, of hoe dat maar genoemd mag worden, daar zal de Heer zelf zorgen dat deze gelovige terechtgebracht wordt. Niet dat hij gestraft wordt, hij zal weer op de goede spoor gezet worden. Zo gaat dat gewoon. Daar zorgt de Heer zelf namelijk voor. Die corrigeert dat. Hoe? Ik heb geen idee. Nou ja, natuurlijk heb ik wel een idee. Het is me ook wel eens overkomen, ja. Maar niettemin, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat de Heer belooft dat te zullen doen.